Wij hadden het over de uitdrukking nieuw verbond. De uitdrukking waarmee het nieuwe verbond gecontrasteerd wordt met het oude verbond. Dat het verving naar Bijbelse maatstaven. In dat verband moet ik ook noemen de uitdrukkingen waar staat in de vertaling Nieuw Testament. Dus die neem ik ook maar even mee. De eerste keer is in Matteüs 26 vers 28. Waar staat, want dat is mijn bloed. Wijzend op de avondmaalsbeker. Dat is mijn bloed. Matteüs 26 vers 28. Dat is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Des Nieuwe Testaments. Het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Ik wijs er eerst maar op dat vergieten niet betekent dat de Heer de beker omkeerde boven de grond zo. Het wordt vergoten, maar in de praktijk het werd uitgeschonken opdat een ieder daarvan zou drinken, was het idee. Dus het is niet vergoten in de zin van verspilling. Maar in de zin van dat men er deel aan zou hebben. Logischerwijze komt de nadruk te liggen op het bloed des Nieuwe Testaments. De herhaling van bloed, hè. Dat is mijn bloed, namelijk het bloed des Nieuwe Testaments. Dan is meteen de vraag dus weer, wat was er mis met het oude? En ik bedoel nou niet verbond. Maar ik bedoel nou bloed, logischerwijze. Dit is mijn bloed, namelijk het bloed van het Nieuwe Testament. En waar bloed staat voor leven, zoals trouwens mijn zinziens vanzelfsprekend is. Langzamerhand word ik er ook moe van om het elke keer te moeten vertellen. Het is zo vanzelfsprekend. Gaat het er dus om dat oud leven vervangen wordt door nieuw leven. Namelijk het leven van Christus, want dit is mijn bloed. Het bloed namelijk van het nieuwe verbond is het bloed van Christus. En dus het leven van het nieuwe verbond is het leven van Christus. En dat is voor velen bestemd, dat wil zeggen velen nemen daar deel aan. En hebben dan deel aan de vergeving der zonden. Waarom ook niet? Het nieuwe verbond is dat verbond dat gebaseerd is op de middelaar. Ik zeg het wat ongelukkig, maar goed. De middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die volgens Hebreeën 3, verzoening, 2 is het nog. Die verzoening doet voor de zonden des volks op de wijze die daar dan uiteengezet wordt. Met als gevolg dat de zonden niet meer gedacht zouden worden onder het nieuwe verbond. Maar die lazen we al in Hebreeën 8 en in Jeremia 31 natuurlijk. Het bloed van het nieuwe verbond geeft mij ook de gelegenheid om te verwijzen naar Hebreeën 7. Waarvan Christus de hoge priester staat. Dat hij hoge priester onder het nieuwe verbond geworden is naar de kracht, of gewoon krachtens, onvergankelijk leven. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is vers 16 van Hebreeën 7. Maar er zit veel meer aan vast. Want naar die kracht des onvergankelijke levens zijn ook wij priesters geworden. Zoals uit de algemene strekking van de brief in elk geval blijkt. Maar heel dat nieuwe verbond is een verbond op basis van onvergankelijk leven. Namelijk op basis van bloed, dan wel het bloed van Christus, dan wel het leven van Christus. Dat zit allemaal in die uitdrukking, dat is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Daarna wordt de uitdrukking herhaald in Markus 14 vers 24. Precies hetzelfde, Markus 14 vers 24. Dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Dus het is exact gelijk in Markus. In Lucas wordt hij iets anders. Lucas 22, vers 20. Lucas 22, vers 20. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat is een nog iets sterkere uitdrukking. Maar ja, het is natuurlijk beeldspraak, hè? Deze drinkbeker is een beeld van, een type van mijn bloed, het leven namelijk van het nieuwe verbond. Of andersom, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, het welk voor u, voor velen stond er eerst, nu staat er voor u, vergoten wordt. Dat wil zeggen, het wordt gegeven aan, uitgegoten voor de gelovigen, uitgeschonken ten behoeve van de gelovigen. Maar omdat men het met dood in verband brengt, ten onrechte, vertaalt men de term verbond dus weer met testament. Dat is de enige reden. Maar het is hetzelfde. Vervolgens natuurlijk 1 Korinthe 11, vers 25. Het avondmaal wordt weliswaar in 1 Korinthe 10 ook genoemd, maar zonder die term verbond, hè. Dus vandaar dat ik hem niet noem. Het wordt dus 1 Korinthe 11, vers 25. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Met als gevolg, zo dikwijls als wij dat doen, denken wij aan hem. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Gedachtenis niet aan de dood, laat staan aan de dode, maar gedachtenis aan hem die leeft, uiteraard, naar de kracht des onvergankelijke levens, logischerwijze. In Hebreeën wordt trouwens verband gelegd tussen de inwijding van het oude verbond en de inwijding van het nieuwe verbond. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 9, vanaf zeg maar vers 19... Hebreeën 9 vanaf vers 19, waar gezegd wordt dat omdat het nieuwe verbond door bloed wordt ingewijd en dus door bloed in werking treedt, daarom trad ook het oude verbond in werking met bloed. Want Mozes nam het bloed der kalveren en bokken enzovoorts en besprengde het boek zelf en al het volk, vers 19 van Hebreeën 9, zeggende: dit is het bloed des testaments. Dit is het bloed des verbonds, het welk God aan jullie heeft geboden. Maar dat was symboliek bij de inwijding van het oude verbond. En het nieuwe verbond werd dus ook niet zonder bloed ingewijd, heet het dan. En dat is dan wat de Heer uitbeeldt met de avondmaalsbeker. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. In werkelijkheid de vooruitwijzing naar zijn opstanding uit de dood, want daar kwam dat leven tot stand. Aan het begin van het nieuwe verbond. Waarmee u maar weer ziet dat de avondmaalsbeker niet van doen heeft met de beëindiging van het oude, maar met het begin van het nieuwe. Want bij het begin van het oude was er ook bloed. Hebben we die nog? Zodat de beker niet vooruit wijst, de wijn, dat bloed niet achteruit wijst naar het oude verbond, dat eindigde in de dood. Maar vanaf dat tijdstip wees het vooruit naar de opstanding van Christus en al wat daar verderop volgde. De werking van het nieuwe verbond namelijk. En dat bloed, dat leven hebben wij ontvangen zoals wij letterlijk, en dan op symbolische wijze natuurlijk, maar letterlijk drinken uit de avondmaalsbeker, om zo te zeggen. De uitbeelding van dat wij deel hebben gekregen aan het leven van Christus, het bloed van Christus, namelijk het leven des nieuwe testaments, des nieuwe verbonds, zo u wilt. Nou goed, daarna moet ik nog noemen 2 Korinthe 3 vers 6, dat is ook een prachtige in dit verband, waar staat dat God ons ook bekwaam gemaakt heeft. 2 Korinthe 3 vers 6, God heeft ons ook bekwaam gemaakt om te zijn dienaars, let op, niet dienstknechten, want dan zou het slaven zijn, maar dienaren. We hebben wel een dienst, maar in vrijheid, dan heet het dienaar. die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Hoezo nieuw? Wel, niet van het oude, maar dan staat het dus niet der letter, maar van het nieuwe verbond, des geestes, maar de betekenis van geest is dezelfde als die van bloed, namelijk leven. Dus niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Niet elke letter doodt overigens, en dat staat er ook niet, want er staat bij over welke letter het gaat, maar dat is inmiddels vers 7 van 2 Korinthe 3. En indien de bediening des doods in letteren, in stenen, ingedrukt in heerlijkheid is geweest, en voor zover het dat was, kortom, de letteren zijn de letteren in stenen en het heeft dus betrekking op het oude verbond. En dat dood, want het oude verbond is een bediening des doods, staat hier in vers 7. En dat is wat anders dan bloed, namelijk leven. Zie? Indien de bediening des doods, de wet, in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet sterk konden aanzien, enzovoorts. Vers 8, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes, dat wil zeggen de dienst aan God, aan de Heer, onder het nieuwe verbond, een dienst des levens dus, van eeuwig leven, in heerlijkheid zijn. Want onze bekwaamheid om God te dienen is er alleen onder het nieuwe verbond. Onder het oude verbond kon het namelijk niet en kan het nu zeker niet meer, omdat het oude verbond beëindigd is. En we zijn dus bekwaam gemaakt om God te dienen onder het nieuwe verbond. Implicerend dat waar de dienst aan God priesterschap heet, heet de dienst aan God onder het nieuwe verbond ook priesterschap. En dus wordt hier geïmpliceerd dat wij als gelovigen priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat staat nauwelijks letterlijk zo in de Bijbel, maar bij nader inzien lezen wij het nog net in Openbaring 1. Want daar staat, vers 6, ja. Want er staat dat wij gemaakt zijn tot koningen en priesters. En we zijn dat gemaakt door Christus, hè? Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dus onder het nieuwe verbond. Als wij priesters zijn, dan zijn wij dat natuurlijk niet onder het oude verbond. Want wij zijn geen Aaronieten, dus het kan sowieso niet. Bovendien is het oude verbond beëindigd. Voor zover wij priesters zijn, zijn wij priesters onder het nieuwe verbond. U weet dat de theologie daar ook een oplossing voor gevonden heeft, hè? Men heeft sommige mensen officieel tot priester gemaakt en daarmee anderen buitengesloten. In de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld. Men wijst ze aan, men noemt ze zo, dat zijn priesters. Met andere woorden, wij zijn het dus niet en zo zijn we er weer vanaf. En wordt het nieuwe verbond dus weer ontkracht. Maar waar wij eerstelingen zijn, want dat wordt in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen nieuwtestamentische Bijbelboeken geïmpliceerd en soms expliciet vermeld, waar wij eerstelingen zijn van het Nieuwe Verbond, zijn wij logischerwijze priesters en ook koningen en dat dus naar de ordening van Melchizedek. En iemand zei toen, als we priesters zijn, moeten we dus het avondmaal vieren. Want men denkt dat als je een priester bent, moet je rituele handelingen verrichten. En dus als priester ben je verplicht om het avondmaal te vieren. Ik moet u zeggen dat dat ook zo'n truc is om het idee als zodanig te versmallen en daarmee van de gelovigen af te nemen. Er is niks verkeerds met het avondmaal uiteraard, maar te denken dat daaruit de priesterlijke functie van de gelovigen bestaat, is een nogal noodlottig misverstand. Het is het laatste waaraan je zou moeten denken, omdat het minst nuttige is. Het is symboliek. Zie? Waar het over gaat namelijk, en 1 Korinthe 11 legt dat ook uit, maar het is buiten mijn onderwerp nu. 1 Korinthe 11 legt het uit en zegt, ja, avondmaal vieren, maar het is in ieder geval de uitbeelding van onze verbondenheid met de Heer en dus met elkaar. En dus die het zich benaastigen om de geestelijke eenheid door de band des vredes te bewaren. Dat is onze priesterlijke dienst. En de avondmaalsviering is daar slechts een uitbeelding van. Niet meer, maar ook niet minder natuurlijk. Hebben we die nog? Goed. Dat was 2 Korinthe 3 vers 6. Wij zijn dus dienaren onder het nieuwe verbond en dus niet der wet. Nog verder over dat nieuwe verbond zou ik nu meteen ook 2 Korinthe 3 vers 14 moeten lezen. In datzelfde verband. Daar waren we al even. Want er staat maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments. Zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Hier wordt het oude verbond dus genoemd. Maar de bedoeling is dat die bedekking eraf gaat. En wij zien dat het oude verbond, inclusief de oudtestamentische geschriften, ons spreken over dat nieuwe verbond. En vandaar dat Christus het er niet doet, want Christus is de middelaar en borg van dat nieuwe verbond. Daar waar hij verschijnt, om zo te zeggen, en waar men hem leert kennen, verdwijnt dus die bedekking die over het oude verbond eventueel ligt. Sommigen beschouwen het als een profetie, namelijk als straks de Heer komt, dan zal de bedekking van Israël worden weggenomen. Ik moet u zeggen, dat staat er niet. Wat er staat is dat het door Christus teniet gedaan wordt. Als men nu tot Christus komt, men hoeft niet te wachten tot de wederkomst van Christus. Als men nu tot Christus komt, wordt de bedekking weggenomen. En sommigen onder u hebben mij verteld dat het in hun eigen leven zo gebeurd is. Je komt tot de Heer, je leert de Heer kennen en je wordt meteen verlost van het oude verbond. En de bedekking gaat eraf. Je ziet ineens hoe het alles vooruit wijst op Christus en dat daar de zin van de wet in gelegen is. Het wordt trouwens herhaald in vers 16. Het wordt herhaald in vers 16. Doch zo wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, wordt het deksel weggenomen, namelijk door de Heer zelf. Nou, wat heb ik nou nog vergeten? Voor de volledigheid. Hebreeën 9 ben ik vergeten nog. Hebreeën 8 had ik gehad. Hebreeën 9 moet ik nog even specifiek noemen. Namelijk Hebreeën 9 vers 15. Hebreeën 9 vers 15. En daarom is hij, Christus, de middelaar voor de afwisseling, want dat had ook hoge priester kunnen zijn, of borg. Dat zijn andere termen die in Hebreeën gebruikt worden. Daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat, en dan komt er eerst een tussenzin, en dan gaat de hoofdzin verder met, opdat degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erfenis, ontvangen zouden. Waarbij het woord erven, of erfenis, de aanduiding is van de vervulling van de oudtestamentische beloften. Heb u dat? Per slot, de oudtestamentische beloften zouden pas vervuld worden na de dood van één voor allen en dus van allen. En daarom heet de vervulling van de oudtestamentische beloften erfenis. Omdat het na de dood pas vervuld wordt. En vandaar de vertaling weer met testament natuurlijk, ook hier. Maar dan lees ik de zin nog een keer. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degene die geroepen zijn de beloftenis, de vervulling daarvan, en dus de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Met andere woorden, de vervulling van die oudtestamentische beloften vindt pas plaats onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond dus, dat door Christus in werking gesteld wordt, door zijn opstanding namelijk. Namelijk door de verschijning van onvergankelijk leven. uit Hebreeën 7. Hij is hogepriester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En Paulus schrijft aan Timotheus, hij zegt, Christus heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En daarna staat er dat hij de middelaar is tussen God en de mens enzovoort. Maar hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Waarom? En waarom is dat nieuwe verbond er dus ook? Opdat de oud-testamentische beloften alsnog zouden vervuld worden. En dat staat er. Opdat degenen die geroepen zijn, dat wil zeggen het was voor bepaalde mensen bestemd, namelijk voor gelovigen, namelijk voor wedergeborenen, dat zijn die geroepenen. Namelijk opdat degenen die geroepen zijn, die belofte en de vervulling daarvan dus ontvangen zouden. En de vertaling met testament is mede ontleend aan de tussenzin die ik hardnekkig tot nog toe heb overgeslagen. Namelijk de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het eerste testament waren. Implicerend het Nieuwe Testament is het tweede testament, tweede verbond. Het eerste verbond is uiteraard dat der wet. En het idee is dat door de dood van de Heer Jezus de zonden onder het oude verbond begaan rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Hij droeg de straf der zonde immers, eenvoudige evangelische waarheid. En daarmee is de wet beëindigd, namelijk vervuld. De rekeningen, de oude rekeningen, zijn betaald geworden. En zo werd de wet niet maar teniet gedaan, zoals de Heer aankondigde, maar hij wordt vervuld. Maar is daarmee teniet gedaan, opdat daarna het nieuwe verbond in werking zou treden. En voor de gelegenheid wordt het verbond dus een testament. In deze gedachtegang, de testamentmaker namelijk is eerst overleden en toen trad dus pas het nieuwe verbond in werking. En dat is wat uitgelegd wordt in de volgende versen. Hè. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Maar het aardige van het verhaal is, en het is heel moeilijk om dat kort onder woorden te brengen. Het aardige van het verhaal is dat de testamentmaker, degene dus die het nieuwe verbond, want over dat testament gaat het, degene die dat nieuwe testament gemaakt, dan wel gesloten heeft, was tegelijkertijd degene die het oude verbond in werking stelde. En die twee sloten elkaar uit. Dus moest eerst het oude verbond beëindigd worden, en dat kon alleen doordat de man, ik heb het huwelijk weer in gedachten, doordat de man overleed, de testamentmaker overleed. Het is officieel tot de dood ontscheidt. Officieel. Niemand weet meer waarom het zo is. Want in de praktijk, wat moet je met zulke hoopgevende gedachten? Nou. Dat is wel wat erg veel respons. Maar goed. Maar het is vanwege de typologie, de symboliek. Het is totdat de dood scheidt. De man zou namelijk overlijden. Maar het gaat dubbelop. Door de dood van de testamentmaker werd het oude verbond beëindigd. De man is overleden. Maar tegelijkertijd treedt het testament in werking. Namelijk breekt dus het nieuwe verbond, het nieuwe testament aan. En dat is het verhaal zoals het hier staat. En dus is het weer zo dat het nieuwe verbond er is met uitsluiting van het oude verbond, logischerwijze. Ze kunnen niet gelijktijdig bestaan. En alleen al dit soort versen, één zo'n vers, vers 15, is voldoende om die hele ingewikkelde constructie, onbegrijpelijke constructie van die verbondstheologie onderuit te halen. Het is volstrekt onmogelijk. Maar goed. Dat was dus Hebreeën 9 en voor de volledigheid nog één dan. Dan heb ik denk ik alle teksten met Nieuw Verbond of Nieuw Testament gehad. Dat is in Hebreeën 12 vers 24. Waar gesproken wordt over de middelaar des nieuwen verbonds. De middelaar des nieuwen testaments, Jezus, want het is die middelaar. En als alternatief het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Dat is een ingewikkelde constructie, maar het is hier een opsomming. Hè? Er staat immers, wij zijn gekomen vanaf vers 22, we zijn gekomen tot, genaderd tot, is min of meer de vaste uitdrukking in Hebreeën, maar daar ga ik nou maar niet nader op in. Wij zijn gekomen tot, namelijk wij zijn toegevoegd aan, en er volgt een lange opsomming. Wij zijn toegevoegd aan de berg Sion, daar hebben we vanmorgen al over gelezen, Sion. We zouden naar Sion zien en vragen enzovoort. We zijn toegevoegd aan Sion, we zijn toegevoegd aan de stad van de levende God. Niet zozeer die van David, maar de ontastelijke berg is het eigenlijk, hè. Maar goed, we zijn toegevoegd aan de stad des levende Gods. Wij zijn toegevoegd aan of tot het hemelse Jeruzalem. Wij zijn toegevoegd aan de vele duizenden der engelen. Want als de Heer komt met zijn vele tienduizenden staat er eigenlijk, engelen, dan komt hij dus met ons, met de gemeente. Want wij zijn die engelen. Beslot, wij zouden de engelen gelijk zijn, zei de Heer. Dus moeilijker is hij ook al niet. Hemelse wezens toch? Zijn wij toch? Nou, niks meer mis. Wij zijn toegevoegd aan de algemene vergadering. Dat is de volksvergadering eigenlijk. Als u hem niet begrijpt, geeft niks, komt er nog een term. We zijn toegevoegd aan de gemeente. En die heet dan met een pleonasme de gemeente der eerstgeborenen. Dat is namelijk twee keer hetzelfde. Gemeente, ecclesia volgens het Grieks, bestaat uit eerstgeborenen. Uit degene die in de heerschappij, het koningschap, de heerschappij over het koninkrijk betrokken zijn. Dat is de ecclesia. De algemene vergadering in de Griekse stadstaten. Dus het is allemaal hetzelfde eigenlijk. Gemeente is meer de Griekse term. Eerstgeborenen is meer de Hebreeuwse dan wel Israëlitische term, maar het is gewoon twee keer hetzelfde. En dus drie keer hetzelfde, algemene vergadering, ecclesia, eerstgeborenen. Daarna die in de hemelen opgeschreven zijn, want eerstgeborenen ook volgens het Oude Testament zijn bestemd voor God en dus voor de hemel. Wij zijn er allemaal aan toegevoegd, hebben daar deel aan. We zijn bovendien toegevoegd aan God, de rechter over allen. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen rechten, zullen oordelen. En zelfs de engelen, die anderen dus, zullen oordelen uit de eerste Korinthebrief. We hebben deel aan het rechterschap van Christus. Namelijk aan zijn koningschap. En we zullen dus recht spreken. Maar goed, de ecclesia in het Grieks is de rechtsprekende, de wetgevende en rechtsprekende vergadering nog eenmaal. Dus we zijn daaraan toegevoegd. We zullen met God de wereld oordelen. We zijn toegevoegd aan de geesten, dat is nieuw leven. Der volmaakte rechtvaardigen. Wij zijn namelijk volmaakte rechtvaardigen, want wij zijn gerechtvaardigd. Uit het geloven hebben vrede bij God en we zijn in Christus volmaakt gesteld. Dat zijn andere schriftplaatsen, maar niettemin worden ze hier samengevat. Wij horen daarbij. De tzadikim, dat is leuk voor de orthodoxe Joden, die kennen zo'n categorie, hè? De tzadikim, de rechtvaardigen, dat is een bepaalde categorie van vrome Joden in het judaïsme. In werkelijkheid, wij zijn dat, maar dat weten zij niet. Wij meestal ook niet trouwens, maar tzadikim, de rechtvaardigen, zeker. Een bevoorrechte categorie binnen Israël. Nou, dat is de gemeente. Maar goed. En wij zijn gekomen tot, we zijn toegevoegd aan, en dat wordt voor het laatst bewaard, niet omdat het het minst belangrijk is, maar juist omdat het de climax is van de uiteenzetting. Wij zijn namelijk niet gekomen tot de berg Sinaï, uit vers 18... En dus de wet, maar we zijn gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Zo begint die uiteenzetting dus, maar daarna wordt gezegd, nou ja, tot Sion, nou ja, tot de stad des levende Gods. Dat is nog wat meer dan de stad Davids en zo verder. Kortom, we zijn toegevoegd aan God zelf, want we zijn toegevoegd, en dat is het laatste uit de opsomming, vers 24, we zijn toegevoegd aan de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En dus hebben wij deel gekregen aan die middelaar, maar daarmee ook aan het bloed, de besprenging, het bloed waarmee wij als het ware besprengd zijn geworden. Het bloed dat wij als het ware gedronken hebben, maar dat was Johannes 6, als ik me goed herinner. Het bloed waaraan wij deel hebben gekregen, dat bloed dat betere dingen, beter dan dat van het oude verbond, dat betere dingen spreekt dan bijvoorbeeld Abel. En op die beeldspraak ga ik nog verder niet in, maar het is weer, we hebben deel gekregen aan dat bloed en dus aan het leven van Christus. Met als zware vermaning de rest van dit hoofdstuk, zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Je zou hem kort kunnen sluiten met vers 15, eindje terug. Toeziende, zie toe, toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods. En daarna kun je vooruitgrijpen naar vers 28. Laat ons de genade vasthouden. Waarbij de term genade dus gebruikt wordt ter aanduiding van heel het nieuwe verbond en onze dienst als priesters naar de ordening van Melchizedek onder het nieuwe verbond waartoe wij in Christus bekwaam gemaakt zijn. Maar nou probeer ik in één lange zin heel de Hebreeënbrief samen te vatten en dat lukt niet zo erg natuurlijk. Maar het is waar het over gaat. Zie? En in dit gedeelte wordt dus weer opnieuw het nieuwe verbond gesteld tegenover het oude verbond. Nou goed, daarmee heb ik alle schriftplaatsen gehad, dacht ik, waar over een nieuw verbond dan het testament gesproken wordt. Dus we gaan even over naar een andere term nu. Dat zijn wat zeldzamere termen natuurlijk. Dat wordt dan het betere verbond. Dat is ook altijd aardig, beter dan wat, hè? Beter verbond, dat is in Hebreeën 7 vers 22, van een zoveel beter verbond is Jezus, borg, middelaar, hogepriester, geworden. Een beter verbond. Beter is trouwens een van de trefwoorden uit de Hebreeënbrief. Hè? Beter verbond, beter priesterschap, betere beloftenissen, betere dingen in het algemeen en zo verder. En dan nog een synoniem voor beter was uitnemend, maar daar waren we ook al even in Hebreeën 8 vers 6. Nu heeft hij zoveel uitnemender bediening, betere bediening, gekregen als hij ook van een beter verbond middelaar is. Het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Kortom, het nieuwe verbond is beter dan het oude. Waarom men dan het oude niet wil loslaten? Wel, omdat men het nieuwe verbond niet kent. En dat is in hoge mate de verantwoordelijkheid geweest van de verbondstheologie. Sorry, maar zo zit dat gewoon. Daarom kent men het nieuwe verbond niet, omdat men gemengd heeft met het oude. Veel wet en een beetje genade en de genade vooral pas aan het eind van je leven. Stervensgenade wordt het per definitie. Hebben we die nog? Als het allemaal niet meer lukken kan, dan alsnog genade, maar liefst zo ver mogelijk weg. En het onderscheid tussen heel wat, laten we zeggen, reformatorische kerkgenootschappen is eigenlijk alleen gelegen in de mate waarin men genade predikt. Dat is nooit veel trouwens, maar het gaat altijd over een ruim aanbod van genade of een te ruim aanbod van genade en dat soort dingen meer. Hè? Dat is een van de belangrijkste onderscheidingen die nu nog steeds bestaan. Hè? Nog steeds een discussiepunt. Want hoe ruim mag dan genade gepredikt worden?
Hm? Als je ook niet verder gaat in de vier evangelieën,
nee, dat is ook zo. Misschien moet ik daar nu even op ingaan. Wij kennen natuurlijk de uitdrukking Nieuw Verbond als Nieuw Testament, heb ik u voorgelezen. Maar we kennen de uitdrukking Nieuwe Testament ook als de titelpagina van heel het tweede deel van de Bijbel, om zo te zeggen. De Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Het is jammer dat die uitdrukking gebruikt wordt, Nieuw Testament, want dat is het niet echt. Hè? Het heette officieel de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En voor alle duidelijkheid, ik denk dat het nuttig is om dat een keer te zeggen, de Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn niet Nieuwtestamentisch omdat ze slechts over het Nieuwe Testament, namelijk het Nieuwe Verbond, spreken. Ze worden Nieuwtestamentische Bijbelboeken genoemd omdat ze geschreven zijn in de dagen waarin het Nieuwe Testament reeds in werking was. En als je daarna er nog over nadenkt, dan kun je ook nog altijd zeggen, want sommigen zeggen dat, nou ja, de evangelisten, dat wil zeggen Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes, behandelen een geschiedenis die zich afspeelde in oudtestamentische tijd, namelijk tot aan de dood van de Heer Jezus. Dat was oudtestamentische tijd. En men wil dan soms Matthäus tot en met Johannes maken tot oudtestamentische bijbelboeken. Dat is ten onrechte, want dan verstaat men ineens onder de term iets anders en dat ontstaat dus een spraakverwarring. Maar het is inderdaad waar dat men geneigd is bijbelse waarheid slechts te ontlenen aan Genesis tot en met hooguit Johannes en de rest wordt buiten beschouwing gelaten. Hooguit tot en met de woorden van de Heer Jezus, die uitgesproken werden nog in de dagen van het oude verbond, zij het dan op het nippertje, wat het ook wezen mogen, een nippertje. Het is een tijd voorbij dat je zo'n ding niet in je handen krijgt. Hè? Maar goed. Maar het was onder het oude verbond allemaal. Zie? En daar baseert men zich op. En dat betekent dat men de bijbelgedeelten die met name nieuwtestamentische waarheid als zodanig bespreken, dat is eigenlijk vanaf Handelingen buiten beschouwing laat. En zeker de brieven. En over openbaring hoeven we het al helemaal niet te hebben, want er gelooft niemand in de praktijk. Hè? Daar komt men niet meer uit. Maar goed. Maar men zou bedenken dat nieuwtestamentische bijbelboeken niet noodzakelijk over het nieuwe verbond spreken, net zo min als dat oudtestamentische bijbelboeken uitsluitend spreken over het oude verbond. Dat is natuurlijk niet zo. Je vindt in het Oude Testament, in de oudtestamentische boeken, de belofte van het nieuwe verbond en beschrijving van de kenmerken daarvan en zelfs van hoe het tot stand zou komen enzovoorts. En je vindt in het Nieuwe Testament beschrijvingen van hoe het oude verbond werkt. Dat wil zeggen, werkte en waar je eraan vasthoudt, werkt het nog steeds zo enzovoorts. Dat is geen goede onderscheiding dus, hè. Dus voor zover we het onderscheid maken, is het niet Oude Testament, Nieuwe Testament, maar het zijn oudtestamentische bijbelboeken, omdat ze geschreven zijn nog in de dagen van de wet. En nieuwtestamentische bijbelboeken, omdat ze vanaf Matthäus allen geschreven zijn na de opstanding van Christus. En dat is het dan. Over de inhoud zegt het verder heel weinig. Goed.
Je moet ook steeds aan je terugkijkt, hè? Je moet ook steeds achterom en je steeds met oude bezig.
Ja, men blijft ook met het oude bezig, ja. En men blijft ook altijd bezig trouwens met de ethiek en met aardse dingen, met zichtbare dingen enzovoorts. En men verstaat nieuwtestamentische geestelijke waarheid dus niet meer, hè. Heel vervelend. Maar goed, wat moet ik nog noemen? We kennen ook nog de uitdrukking tweede verbond, maar die heb ik u al genoemd. Dat was in Hebreeën 8 vers 7. Zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Het nieuwe verbond, het betere verbond, het verbond des vredes, het tweede verbond. En het contrast tussen oud en nieuw verbond heb ik ook al genoemd in het loopje weg. Ik wil er nog één tekst bij noemen, één schriftgedeelte daarnaast, zeker naast de Hebreeënbrief, dat is Galaten 4. Galaten 4. Vers 28, begrijp je me goed. Heel de Galatenbrief heeft maar één onderwerp, hetzelfde als van de Hebreeënbrief, alleen de uiteenzetting verloopt heel anders. Maar de strekking van beide brieven is dat wij niet leven onder het oude, maar leven en dus dienen onder het nieuwe verbond. Hè. Beide boeken hebben geen andere boodschap. Maar in Galaten 4 wordt oud en nieuw verbond tegenover elkaar gezet. Zelfs aan de hand, deze keer toch, net als in de Hebreeënbrief, aan de hand van oud-testamentische typologie. In de Hebreeënbrief gebeurde dat met name aan de hand van de rituelen van Grote Verzoendag. Dus vanaf Exodus uiteengezet. Maar in Galaten 4 wordt het uiteengezet aan de hand van Genesis. De geschiedenissen in Genesis. Dat is voor ons van groot belang, omdat uit het schriftgedeelte meteen blijkt dat die oud-testamentische geschiedenissen er niet zijn, opdat wij er ethiek uit zouden bedrijven. Zo van, wat deed Isaac goed en wat deed Ismaël fout, of wat deed Sarah goed en wat deed Hagar fout, of dat soort dingen meer. En welk voorbeeld zouden wij moeten navolgen en welk voorbeeld zouden wij niet moeten navolgen? En waarom waren die dingen zo dan? Hè? Waarom deed de Heer zo? Het moet toch gelegen hebben aan die mensen die erin betrokken waren, die iets goed of fout deden. Ik moet u zeggen, mijn Bijbel is daar heel laconiek over, bedrijft daar geen ethiek mee. Integendeel, zegt dat het symboliek is. En dat is heel wat anders dan ethiek. Hè? Symboliek. En zegt dus, Galaten 4, vers 21, zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Als je onder de wet wil zijn, moet je toch ook een beetje naar de wet luisteren, zou je zeggen. Hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Later had hij er nog zes bij, maar dat doet er nou niet toe, hè? Abraham had twee zonen, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Vind ik een prachtige uitdrukking. Ze hebben andere beduiding. De betekenis daarvan ligt heel ergens anders. Want deze tegenstellingen, deze zijn de twee verbonden. Het ene verbond van de berg Sinaï, maar wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion, namelijk Jeruzalem. Deze zijn twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot slavernij barende, het welk is Hagar, de slavin, en die kreeg een zoon, Ismaël. Geboren dus uit Hagar de slavin en dus was hij zelf ook slaaf, volgens de wet. Want dit Hagar is Sinaï. Hagar is Sinaï. Hagar is een beeld van Sinaï, een type van Sinaï. Maar Sinaï zelf is ook weer een beeld, namelijk van de wet. Zie, zijn parallellen. Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is het Joodse Jeruzalem, om zo te zeggen. Levend onder de wet. Dat nu is en dienstbaar is, in slavernij is, met haar kinderen, dat wil zeggen inclusief de afstammelingen, en het is zo tot in onze dagen. En daar tegenover staat als alternatief, dat is dan het tweede, hè? Twee verbonden, want nu komt de tweede. Maar Jeruzalem dat boven is, maar Hebreeën 12 zei dat ook al. Jeruzalem dat boven is, is vrij. Het welk is ons aller moeder. Als u die niet begrijpt, vult u aan met stad. Moeder, stad. In de zin van, daar horen wij thuis, daar hebben wij burgerschap. Burgerrecht. En zo worden die twee verbonden dus tegenover elkaar gezet, waarbij de een de ander uitsluit. Dat staat in het verdere verloop van de uiteenzetting. Voor de aardigheid wordt er eerst nog geciteerd uit Jesaja. Dat is dikwijls zo, hè. Eerst wordt geciteerd uit de boeken van Mozes en dan uit Jesaja. Dus in Romeinen 9 ook zo, Romeinen 10. En hier ook. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roept gij die geen baarsnood hebt. Slaat op Sarah, die geen kinderen kon krijgen, en toen baarde de dienstmaagd maar een zoon voor Abraham. Maar de onvruchtbare zou alsnog baren, in tweede instantie. Het wordt hier van toepassing gebracht op de geboorte van de gemeente. Om zo te zeggen. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baat. Breek uit. Dat is hetzelfde als vrucht dragen trouwens in het Hebreeuws. Uitbreken. Breek uit en roep gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame, de kinderen van Sara die de man niet had. Nou ja, er vond geen conceptie plaats immers. Maar uiteindelijk wel dus, hè. De kinderen der eenzame zijn veel meer dan van degene die de man heeft. En dat slaat op Hagar als uitbeelding van Israël en dus van het Joodse volk. En daarna staat er, maar wij broeders, wedergeboren mensen, maar wij broeders zijn kinderen der belofte, net als Isaac. Wij zijn in vrijheid geboren, wij zijn niet in slavernij, we hebben niks met die Egyptische vrouw te maken. Hagar was niet voor niks uit Egypte, een Egyptische vrouw. Later was immers Israël als volk in zijn geheel in slavernij in Egypte. Egypte is de wereld en als men in de wereld leeft, is men een slaaf. Zo is het leven in de wereld. Daar moet je doen wat de goede gemeente wil. Wij noemen dat democratie, maar ik noem het slavernij, maar vooruit. Maar he, je moet meedoen altijd, weet u wel. Je moet je aanpassen en meedoen. Het zijn allemaal verplichtingen die op je gelegd worden. En in de eerste plaats religieuze verplichtingen altijd, hè. Nou goed. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte, zoals Isaac was. En daarna komt de grote tegenstelling. Doch gelijkerwijs toen, wie die naar het vlees geboren was, Ismaël namelijk, vervolgde degene die naar de geest geboren was, want Ismaël vervolgde, plaagde Isaac, alzo ook nu. Met andere woorden, wij als vrije gelovigen leven onder het nieuwe verbond. Wij worden altijd achtervolgd door de wet. Nou ja, door de wettischen uiteraard. Hè? Door degene die vasthouden aan de wet. En ze proberen ons, omdat we vrij zijn, dienstbaar te maken. Zo is het in de natuur, in het leven ook. Hè? Alles wat vrij is, loopt het risico gevangen te worden. Als het vrij is, is het prooi. Free enterprise heet zoiets. Hè? Is het van niemand, dan pikken we het in. En wij zijn vrij, dus wij worden ingepikt. Is het idee. En daar zie daar de samenvatting van de kerkgeschiedenis. Zo is het altijd gegaan, zeg ik. De vrijen werden altijd gevangen genomen. De vrijen werden georganiseerd. En nadat ze georganiseerd zijn, houden ze nog steeds de naam van vrijen. Maar ze zijn niet meer vrij. Er zijn heel wat kerkgenootschappen, ook in Nederland, die op een of andere wijze vrij genoemd worden. Ja, vrijgemaakt soms ook. Maar ze worden vrij genoemd. Maar ze zijn het niet. Echt niet. Juist niet. Hè? Juist. Nou goed. Maar zo gaat het altijd. Er staat hier ook. Wat zegt de schrift daarover? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. U weet hoe het was, Ismaël plaagde Isaac en Isaac werd dus weggejaagd. Ismaël, u weet het toch wel, hè? Ismaël werd weggejaagd, precies. En zo zou het in onze dagen dus uiteindelijk ook moeten. Het zal ook gebeuren, want de Heer zal dat doen. Wij zouden dan de vrijheid vasthouden enzovoorts. En ook in de loop van de verdere geschiedenis zal van Gods wegen een oordeel komen over allen die vasthouden aan de wet. Of ze daar nou een theologische of filosofische reden voor hebben of niet, maakt uiteraard niet uit. Zie? Want wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar we zijn kinderen der vrije. Isaac is dus een type van de gemeente. Ik wilde daar nog wat over zeggen, want men spreekt in onze dagen dikwijls over de joods-christelijke traditie, joods-christelijke cultuur, westerse cultuur, joods-christelijke cultuur, joods-christelijke erfenis. Historisch heeft men daar volkomen gelijk in. Maar ik moet u zeggen, ik voel me er niet door aangesproken, want christendom, naar bijbelse maatstaven, heeft met jodendom niets van doen. Het staat er zelfs diametraal tegenover. Het sluit het uit. Maar doordat christenen zich onder de wet laten brengen en lieten brengen, worden ze dus geassocieerd met de Mosaïsche en dus ook Joodse wet en wordt het beschouwd als verwant en soms zelfs als geheel, slechts van elkander gescheiden door een trema. Een scheidingsteken, of hoe zo'n ding maar heet, hè? De joods-christelijke traditie, alsof het een geheel zou zijn. Dat christelijk zou ik inderdaad maar met een heel kleine c schrijven. Historisch is het natuurlijk juist, cultuurgeschiedenis, de geschiedenis van de westerse volkeren, allemaal tot je dienst, maar in de praktijk, maar ik moet anders zeggen, naar bijbelse maatstaven had dat zo niet moeten zijn. Wij christenen hebben met de joden niks van doen. Sterker nog, de eerste vijand van het christendom is het jodendom. Nog altijd geweest hoor. En tot in onze dagen, officieel. Niet dat we ervan wakker liggen, niet dat het ons direct bedreigt, maar indirect wel degelijk. Het is altijd een neiging om terug te keren tot de wet enzovoorts. Hè? Nou goed, maar daarvoor wordt uitgebreid gewaarschuwd, uiteraard. Hier, ook in de volgende verse van Galaten 5 enzovoorts. Maar goed, ik wil graag deze opsomming nog even voltooien. Ik moet nog een paar uitdrukkingen noemen voor de volledigheid, voor zover dat kan trouwens, van een paar uitdrukkingen die tamelijk neutraal zijn, dat wil zeggen waarover verbond gesproken wordt en waar we niet nauwkeurig kunnen zien over welk verbond het gaat. Maar dat ligt aan de symboliek, ligt aan de typologie. In dat verband heb ik u de eerste schriftplaats genoemd waar sprake was van een verbond des vredes, namelijk in nummer 25 over Pinhas enzovoort. Ik zeg, laat hem daarna maar weer weg, dat vers, want ja, het is niet helemaal duidelijk, maar profetisch, denk ik, is het van toepassing op het nieuwe verbond in Christus. Iets dergelijks vindt u ook in Malachi 3 vers 1, bijvoorbeeld, vers 1, want je vindt het vaker in Malachi. Malachi 3 vers 1. Zie, ik zend mijn engel. Mijn engel, Malachi, mijn engel. Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal en snellijk zal tot zijn tempel komen, die Heer die gij lieden zoekt, namelijk, of te weten, de engel des verbonds. Als wij begrijpen dat het hier gaat om de Heer Jezus Christus, de engel des verbonds, dan begrijpen wij ook dat daaronder verstaan moet worden het nieuwe verbond. Want die engel zou komen, de boodschapper, daarmee middelaar, van het verbond, namelijk van het nieuwe verbond. Het is uiteindelijk is het de aankondiging van de komst van Christus, uiteraard. En als je dan heet engel of boodschapper des verbonds, kan dat verbond moeilijk wat anders zijn dan het nieuwe verbond. Nou goed, meer wil ik daar zo gauw niet over zeggen. Ik noem wel, nog even snel, want we moeten alweer pauzeren. Romeinen 9 vers 4, nieuwtestamentische termen dus weer, Romeinen 9 vers 4, waar Paulus spreekt over Israël, het natuurlijke Israël wel te verstaan. Zijn maatschap naar het vlees noemt hij het. En daarna in 9 vers 4 van Romeinen, welke Israëlieten zijn, zijn maatschap uit het vlees, zijn familie bestaat uit Israëlieten, welke Israëlieten zijn en welker, dus van welke, is de zoonstelling, want dat woord staat er, hè? Dat wil zeggen, zij waren bestemd om tot zonen te worden gesteld, namelijk tot erfgenamen, namelijk onder dat nieuwe verbond uiteraard. En daarna, welke is de heerlijkheid? Zij zouden delen in de heerlijkheid van Christus als koninklijk en priesterlijk volk. En er staat er, en de verbonden, welk? Het idee is dat met hun, of aan hun, die verbonden gegeven zijn, met hun die verbonden gesloten zijn. Maar let nou op wat er staat, hè. En de verbonden, comma, en de wetgeving. Maar de wetgeving is ook een verbond. Zodat hier toch gezegd wordt dat er naast het verbond der wet minimaal twee andere verbonden waren. En wellicht ook zijn zullen, maar goed, dat staat er allemaal niet bij. Maar het gaat om het verleden. Hoe was dat dan met de positie van Israël in het verleden? Wel, die verbonden zijn van hun. En als je dan vraagt welke, dan mag je de wet niet noemen, want die wordt daarna apart vermeld. Logischerwijze, want die zou beëindigd worden. En die andere verbonden, daar zou je onder, op zijn minst moeten onder verstaan het verbond aan Abraham. Maar als dat vervuld wordt, is het omdat het nieuwe verbond aanbreekt. En daarna in de tweede plaats het verbond met David, het Davidisch verbond. Maar dat wordt vervuld als het nieuwe verbond aanbreekt. En deze verbonden, meervoud, zijn er dus minimaal twee. Meestal noem ik hem maar niet meer. Zijn minimaal deze twee. En ze worden vervuld, omdat er beloften zijn. Ze worden vervuld in de komst van Christus, uiteraard. En dat ik er niet meer dan twee noem, is omdat Matteüs 1 vers 1 er ook niet meer dan twee noemt. Christus namelijk de Messias, de zoon van David en de zoon van Abraham. Als de Bijbel dat genoeg vindt om slechts die twee te vermelden, doe ik het ook maar. Hè? En een gelijke uitdrukking vinden wij ook in Efeze 2, vers 12. Ook met ook retrospectief, van een woord zeg, retrospectief, terugziend namelijk. In Efeze 2, vers 12. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, dat is vers 11. En dan vers 12. Dat gij in die tijd, toen gij heidenen waart, dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder Messias, vervreemd van het burgerschap Israëls, en we waren vreemdelingen van de verbonden der belofte. Dat is dus exclusief, opnieuw, exclusief de wet. De wet wordt daar niet mee inbegrepen. Heb u dat? Net zo min als in de schriftplaats waar we zojuist waren, in Romeinen 9, daar heette het de verbonden en de wetgeving. En hier heet het verbonden der belofte. De verbonden namelijk waarin God iets beloofde. En welke zijn dat? Daar gaat hij weer. Die aan Abraham en die aan David uiteraard. En de wet wordt hier buiten beschouwing gelaten. Daar waren we als heidenen ook vreemden van. Maar dat is hier niet aan de orde.
Broeder, hier staat vreemd. Daar ver voor, ver vreemd.
Ja, goed, dat weet ik, ja. Maar daar ga ik nou met opzet even niet op in, hè. Ga ik met opzet even niet op in. In ieder geval in de praktijk vreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der belofte. En aangezien we dus die beloften niet hadden, waren wij zonder hoop. En daarmee zonder God, want God is degene die hoop geeft. Omdat God beloften doet, deed. Zie? Maar als heidenen hadden we daar geen deel aan. Vers 13. Maar nu in Christus Jezus, want we zijn immers aan hem toegevoegd. We hebben deel aan zijn bloed des Nieuwen Testaments. Nieuwe verbond dus. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard. Maar dat is ook een term uit de Oudtestamentische profetieën. Nabij geworden, dat wat aangekondigd wordt, dat degenen die verre waren, zouden deel krijgen aan Christus, de Messias. Zouden nabijgebracht worden, het wordt hier op ons van toepassing gebracht. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, staat er ook inderdaad bij, en dus onder het nieuwe verbond. En als je die dingen leert, dan herken je dat nieuwe verbond en heel wat andere uitdrukkingen natuurlijk. Zie? En breidt dat thema zich dus vanzelf uit. In Christus, dat is onder het nieuwe verbond. Door het bloed van Christus, ja, dit is mijn bloed, namelijk des nieuwe verbonds. Zie? Dus wij zijn nabijgebracht, dat wil zeggen, we hebben hier deel aan gekregen. Want hij is onze vrede, maar dat is de verwijzing naar het verbond des vredes, waarvan Christus de middelaar is, uiteraard, hè. Hij is onze vrede, en daarna komt de beschrijving van wat vrede of van wat verbond is, die deze twee, deze beiden, één gemaakt heeft. Dat is wat een verbond doet, en dat is wat vrede ook is per definitie. Zie? Hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Dat wil zeggen dat wat scheiding maakte is weggenomen, want wat scheiding maakte was de wet der geboden in inzettingen bestaande uit vers 15. Zodat hier ook gezegd wordt, impliciet, dat het nieuwe verbond in werking getreden is nadat eerst het oude verbond beëindigd geworden is. Dat is officieel zo door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, maar in de praktijk, dat komt de praktische toepassing, in de praktijk betekent het dus dat naar de mate waarin wij vasthouden aan de wet, aan de Mosaïsche wet of hoe je maar heet, naar die mate hebben wij geen deel aan de genade van het nieuwe verbond en dus geen deel aan de gaven der genade die God in onze dagen geeft. En daarom is het zo'n armoedige toestand in het zogenoemde christendom. Waarom? Omdat men vasthoudt aan de wet. Collectief, en masse heet zoiets. Daarom is er zoveel armoede. Zie? En laat ik zeggen, opwekkingsprediking, ik zal het nog anders zeggen, een beetje historischer. De bekende opwekkingen waarover men spreekt en die in de historie vermeld zijn, waren altijd het resultaat van de prediking van de genade gods en meestal buiten kerkelijk verband. Dat is het meest merkwaardige ervan. Achteraf zie je dat niet meer, omdat al die opwekkingen, zogenaamde opwekkingen, gekanaliseerd zijn geworden en dus gebracht zijn in een organisatorisch verband. Maar verband is verbond. Met andere woorden, elk organisatorisch verband doet tekort aan het verbond dat er is en dat God gesloten heeft met een ieder die gelooft. Nou, zo kan hij wel weer even, denk ik. We gaan weer pauzeren.